Dit is de eerste aflevering van de podcast Hier is het gebeurd. En die podcast hoort bij het gelijknamige boek. In dat boek komen 50 plekken in Nederland aan de orde waar in de bezettingstijd, 40-45, iets is gebeurd dat het waard is om bij stil te staan. Fotograaf Rolf Baas en schrijver Ad van Liemt vertellen over die tocht naar al die plekken in 5 afleveringen in deze podcast. En de eerste aflevering heet Naar het Westen. Rolf, eerst maar even met jou beginnen. Hoe zijn jullie te werk gegaan?
Nou, we hadden eigenlijk wel een mooie workflow ontwikkeld, vond ik. En dat kwam erop neer dat Ad mij voorzag van wat basisinformatie waarover, over het verhaal. Daar ging ik me dan op inlezen. En als ik dat had gedaan, dan ging ik naar die plek toe om hem te fotograferen. En dan ga je ook een beetje op in wat er is gebeurd. Nou, vervolgens, als we die foto's hadden, dan maakte ik eerst een selectie. En dan koos ik samen met Ad er eentje uit. En Ad gebruikte dan vervolgens mijn foto om zijn verhaal bij te schrijven.
Dus eigenlijk, Ad, als ik het goed begrijp, zijn jullie niet samen naar die plekken toegegaan?
Een enkele keer. Texel bijvoorbeeld was een hele aparte. Daar zijn we samen gegaan. Een enkele andere keer ook. Maar als ik die foto had, dan ging ik er toch nog een keer naartoe. Om een beetje vanuit het standpunt van die foto ook te kijken en dan een stukje te schrijven. Ik ben eigenlijk overal geweest. Want ja, dan ben je er toch op een andere manier en dan onderga je die plek.
Ja.
Want daar gaat het natuurlijk om, hè, de fascinatie van de plek.
Er zit een soort magie aan een plek waar het is gebeurd.
Dat is het wezen van dit project.
Ja. Nou, we hebben een selectie gemaakt, want het boek is heel dik. Zit vol met mooie foto's. Maar we beginnen in een schooltje in Rijsoord, vlakbij Rotterdam. We kijken naar mannen om een tafel. Als je door je oogharen kijkt, dan denk je, ze zitten er echt. Ja. Kijk je beter, dan zie je dat het poppen zijn. Het is een momentopname, 15 mei 1940, de dag na het bombardement. Laten we eerst even een klein stukje horen uit de tv-serie De Oorlog. En dan horen we Rob Tripp. En die heeft een kijkje genomen in die school waar deze foto is gemaakt.
De volgende dag zaten ze hier tegenover elkaar, in dit schoolgebouwtje in Rijsoord, even onder Rotterdam. Daar de Duitse delegatie aan de overkant, met Georg van Küchler. En aan deze kant de Nederlanders, met de Nederlandse generaal Henry Winkelman. Binnen 2 uur tijd was de capitulatieovereenkomst vertaald en wel een feit. Op 15 mei, 's ochtends, 10:15, werd getekend. Nederland was een bezet land.
Want dat is, Ad, wat we zien, hè, op deze foto. We zien de capitulatie.
Ja, en het blijft raadselachtig waarom dat op die plek is gebeurd. Als je door Rijsoord rijdt, dan rij je er gewoon langs zonder dat je één seconde zal opmerken. Het bijzondere is dat de man die moest tekenen, Winkelman, ook geen idee had waar het zou gebeuren. De capitulatie is in feite de dag ervoor al rondgekomen. Sterker nog, het bombardement was daar niet eens voor nodig geweest. We vergeten wel eens het bombardement van Rotterdam eigenlijk een vergissing is.
Ja.
Want er was al opdracht gegeven aan de vliegtuigen om af te buigen. Alleen de helft van de vliegtuigen heeft dat nooit meegekregen. En dus is dat rampzalige bombardement geweest. En na afloop daarvan is dus definitief afgesproken dat er gecapituleerd zou worden. En dan moest die generaal Winkelman de volgende ochtend om 8:30... of daaromtrent, bij de Maasbruggen staan, aan de noordkant, dus aan de stadkant. En dan zou die worden opgehaald.
Ja.
En hij had geen idee waar het heen zou gaan. En dus hij is in de auto gestapt. En toen werd hij naar Rijsoord gereden. Vermoed dat hij er zelf ook nog niet vaak geweest was. En waarom was het Rijsoord? Dat was omdat de Duitsers daar in dat dorp een hotel hadden gevorderd. In het wapen van Rijsoord. En daar hadden ze de commandopost van de Fallschirmjäger, dat is de parachutistenbrigade, gevestigd. En daar zat generaal Student, die had daar zijn kantoor. En toen hadden ze daar om zich heen gekeken dat het wel heel praktisch zou zijn als dan vlakbij. En daar was vlakbij een schooltje, een paar honderd meter vandaan. En toen hebben ze dat schooltje gebruikt om de capitulatie te laten tekenen.
Ongelooflijk eigenlijk, hè? Ja. Reisoord, nooit van gehoord eerder. Ja, ja. En hoe is het nou zo gekomen dat deze poppen daar zo zitten? Want het ziet er, nou ja, met alle respect, ook een beetje knullig uit.
Ja, het is eigenlijk heel huiselijk en daardoor eigenlijk ontroerend als je er bent. Het is eigenlijk aan één man te danken, een zekere Ad Los. Je hebt overal in Nederland van die lokale historici die alles willen vastleggen van hun eigen, de geschiedenis van hun eigen dorp. Hij was zo iemand, hij had een garage, die heeft hij verkocht. En van het geld dat hij daar aan kon besteden, heeft hij dan een schooltje gekocht. Want dat stond op de nominatie gesloopt te worden.
Terwijl het zo'n historische plek is eigenlijk.
Ja, maar ja, historisch gevoel is door de jaren heen nogal flexibel. De ene periode zijn we daar gevoeliger voor dan de andere. Er is natuurlijk heel veel waardevols gesloopt in de loop der jaren. Dit gelukkig niet. En hij heeft het toen ook ingericht. En hij heeft ook een soort onderwijsmuseum van gemaakt, hè?
Ja, dat klopt. Het is een klaslokaal helemaal ingericht met, zeg maar, zoals het vroeger was. Toen ik er was op een zaterdagochtend, toen waren ze druk bezig de laatste hand te leggen aan een zo'n 360 graden film over een Lancaster die daar in de buurt was neergestort. Ja, en het gaf echt het idee dat die mensen met hun levenswerk.
Het heeft nog wel een schoolsfeer. Hè? Ja. Het heeft schoolplaten aan de muur. Ja. Het is een van de eerste plekken die jij hebt gefotografeerd, Rolf. Ja. Wat herinner jij je ervan toen je daar naartoe ging?
Nou, ik was er wel ook wel een soort van overdonderd, zeg maar. Omdat het was zo leuk om dat lokaal te zien en met al die poppen. En eigenlijk was gewoon de hele scène van de capitulatie, die was gewoon nagebouwd. En dat was wel, dat vond ik wel erg mooi.
Dit is voor ons een historische foto. Is het in der tijd ook gefotografeerd?
Gefilmd en gefotografeerd, maar allemaal door de Duitsers. Het propagandistische oogmerk. En daarom zie je daar ook de Duitsers triomfantelijk zitten. Het heeft niet zo'n grote plaats in onze eigen collectieve historie, want ze weten het niet. Het heeft ermee te maken dat wij natuurlijk onze nederlagen minder goed bijhouden dan onze overwinningen.
Het is een pijnlijke herinnering.
En dat is niet alleen wij, dat is eigenlijk in elk land zie je dat. Hè, dat overwinningen eigenlijk veel beter worden vastgelegd en bewaard en herinnerd dan nederlagen.
Ja, het moment dat je hebt overgegeven is nou niet echt een moment waar je blij mee bent.
Precies.
Nee, en het was ook wel, ze waren wel goed in dat strak regisseren, de Duitsers in de tijd. Dus het was ook de enige plek waarop gefotografeerd mocht worden of gefilmd. Dat was zeg maar de Nederlanders in de rug, zodat je recht op de Duitse overwinnaars uitkeek. En ik heb het als een kleine daad van verzet voor het boek, heb ik er bewust voor gekozen om juist een andere perspectief te kiezen voor de foto, die je eigenlijk normaal gesproken of in die tijd niet had gemogen.
We gaan vanuit Rotterdam en omgeving een stuk zuidelijker. We gaan naar Middelburg en dan zie ik in het boek de foto van de Lange Jan. De toren daar. Die staat er superieur bij. Prachtig afgetekend tegenover een blauwe lucht. Dat is ooit wel anders geweest, dat?
Ja, Middelburg is eigenlijk een beetje vergeten in de eerste dagen van de oorlog. En dat kwam ook omdat die capitulatie in Rijsoord, daar was Zeeland van uitgezonderd. En dat had ermee te maken dat er nog Franse militairen waren in Zeeland. En die waren eigenlijk opgerukt om de Duitsers daar tegen te houden. En op 17 mei, dus twee dagen na de capitulatie, zat er een confrontatie aan te komen tussen Fransen en Duitsers. Toen heeft de burgemeester van Middelburg zijn bevolking opgeroepen te vertrekken. Dus de stad was eigenlijk leeg op 17 mei, nagenoeg leeg. En toen is daar een soort slag uitgebroken die ertoe leidde dat Middelburg, het centrum van Middelburg, in puin lag en uitbrandde. En nou komt het curieuze. Ik was er zelf eigenlijk ook niet zo van doordrongen hoe dat nou precies gegaan was. Dat er tientallen jaren discussie is geweest wat daar nou eigenlijk gebeurd was. Was de stad nou gebombardeerd door de Duitsers? Was de stad nou in puin geschoten door de Duitse artillerie? Of hadden de Fransen daar ook nog een rol in gespeeld in die verwoesting?
Dus wie was de schuldige eigenlijk?
Wat was daar eigenlijk gebeurd? En er waren bijna geen getuigen, omdat iedereen geëvacueerd was. Het is eigenlijk heel, heel apart. Toen heeft het gemeentebestuur, een jaar of 5 geleden, aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie gevraagd, zoek nou eens uit wat er gebeurd is. En sindsdien moeten we eigenlijk spreken van de brand van Middelburg, of de stadhuisbrand. Want je kunt niet zeggen het was het Duitse bombardement of het was het Franse geschut. Nee, al die drie factoren hebben een rol gespeeld. En het is historisch niet meer na te gaan wat nou de hoofdrol was. Dus je kunt eigenlijk niet meer zeggen de Duitsers hebben Middelburg vernield. Of de Fransen hebben in hun verdediging Middelburg vernield. Het is eigenlijk een heel neutraal verhaal geworden. Het kan meer het een of meer het ander zijn
geweest. En ligt dat ook gevoelig in Middelburg?
Dat lag altijd gevoelig. Daar was gewoon controverse over. Wat er nou echt gebeurd was. Want sommige mensen geloofden heilig in het een en ander in het ander. En nu is dat eigenlijk geappenseerd door zo'n onderzoek. Het is altijd heel belangrijk om dingen goed uit te zoeken. En nu moet je vaststellen, we kunnen niet meer goed nagaan wat het geweest is. We weten wel dat door die evacuatie de brandweer eigenlijk machteloos was. En daar vooral heel veel bovenverdiepingen van huizen zijn uitgebrand. Omdat daar de granaten insloegen. Dat er dus betrekkelijk weinig gewonden zijn gevallen, maar dat die stad gewoon in puin lag. En de puin is zo ongelooflijk groot geweest. Die grote markt daar, die is eigenlijk inmiddels nog maar de helft. Daar hebben ze een rij huizen opgezet. En daarnaast is weer een nieuw plein ontstaan. Dus eigenlijk is het in twee pleinen verdeeld. En dat nieuwe plein heet Plein 1940. En toen ik er was, toen er was trouwens in een soort pauze tussen de lockdowns. Dus toen zaten de terrassen vol. En was het centrum van Middelburg weer heel levendig. En stond die Lange Jan er weer echt oogverblindend bij. Maar die is voor een heel groot deel verwoest geweest.
Ja.
En die is pas veel later weer in volle glorie opgebouwd. En dan zie je dat zo'n stad echt totaal geschonden is door die gebeurtenis op 17 mei.
Ja, maar niemand die daar staat, Rolf, dat heb jij denk ik ook ervaren, realiseert zich meer wat daar gebeurd is.
Nee, ik denk heel weinig. Ik denk heel weinig. Maar dat is ook, als je ziet hoe het opgeknapt is, dan ziet het er eigenlijk gewoon weer uit alsof het er altijd zo heeft gestaan.
Maar ja, het is toch goed om het je te realiseren. Ja. Hier is het gebeurd.
Ja, absoluut.
We gaan naar de volgende foto en die komt uit onze hoofdstad Amsterdam. Daar zie ik een foto van de Gerrit-Jan van der Veenschool in de Gerrit-Jan van der Veenstraat. Vroeger heette dat de Euterpenstraat. Ad, en daar hebben wij samen een hele bijzondere herinnering aan, want wij hebben daar ooit samen een uitzending gemaakt.
Ja, op 4 mei een keer. Toen heb ik het verhaal verteld van die Euterpenstraat, wat een heel bijzondere straat is, want Euterpe is, als het goed zegt, de godin van de dans bij de Grieken. Een prachtige naam. Maar het werd de meest gehate naam na de oorlog in Amsterdam. En daarom is die ook veranderd. Hebben ze daar de Gerrit van de Veenstraat van gemaakt. Omdat daar zulke vreselijke dingen zijn gebeurd op die straat en op de plek die hier gefotografeerd is. Je had namelijk twee scholen tegenover elkaar. En die waren allebei door de Duitsers gevorderd. En niet door de gewone Duitsers, maar echt door de Sicherheitspolizei aan de ene kant. En door een hele ingewikkelde naam, de Centraalstelle für Jüdische Auswanderung aan de andere kant. En,
wat was dat voor kantoor?
Nou, dat was eigenlijk, letterlijk was dat het emigratiebureau. Maar wij weten dat het het deportatiebureau was. Daar werd de Jodenvervolging georganiseerd.
Dus dit was eigenlijk het hart van de slechtheid, kun je wel zeggen.
En de grote man hier was Willy Lagers, die de meeste mensen nog kennen, omdat hij een van de drie van de vier van Breda is geweest. En dat was stond wel een beetje bekend als een soort beul van Amsterdam. Het was ook een hele rechtlijnige politieman, een felle nazi. En vooral dat gebouw waar de Joden werden verzameld voordat ze werden afgevoerd. Althans, een deel van de Joden werd daar verzameld. Die moest zich daar melden. Dat is er niet meer. Die school is gebombardeerd in eind 44. Overigens toen die niet meer in gebruik was als zodanig. Dus het enige wat ze eigenlijk getroffen hebben waren de kantine en het archief. Het was op een zondagmiddag. Waardoor er niks meer gebeurde. Bovendien gingen de meeste bommen ernaast, zoals we al vaker meemaken. En zijn er heel veel slachtoffers gevallen. Terwijl het hart van de Sicherheitspolizei werd niet geraakt. En toen wij daar een uitzending maakten, toen hebben we een tijdje gezeten in de kamer van de rector. Meneer Dienske. En dat was vroeger de kamer van Willy Lagers. Dus daar zit een rector van de school in de kamer waar Willy Lagers zijn kantoor had. Dat lijkt mij een tamelijk lugubere gedachte.
Gruwelijk. Eigenlijk alleen een gruwelijke plek.
Bij hem komt er nog iets bij. Want zijn grootvader is in die kamer door Willy Lagers verhoord.
De grootvader van deze rector?
Van deze rector. Dus de rector heeft het bureau staan in de kamer waar zijn grootvader door Willy Lagers is verhoord.
En die verhoringen die zijn natuurlijk niet zachtzinnig geweest. Dat was een martelpraktijk.
Nee. Ja, dat was daar beneden zeker. Ik weet niet of Lagers dat zelf deed. Dat durf ik niet te zeggen. Dat geloof ik ook niet. Maar dat liet hij doen. Maar als je dat in een roman zou beschrijven, dat er een rector in de kamer zit waar zijn opa door Lagers zit, dan zou niemand je geloven. Ja, nou, nee. Flauwekul. Maar de werkelijkheid is altijd ergens erger. Ja. Daar kun je niet tegenop voorzien. Nou was die dat kantoor van de SIPO, Sicherheidspolitie, zei echt de hel. Dat was de martelplek van Amsterdam. Meer provincies hebben zo'n plek. Hè? Je hebt dat in Groningen op de Grote Markt. En je hebt dat in Utrecht op de Maliebaan. Dat zijn dus de plekken waar de Sicherheidspolitie zijn verhoren hield. En dat is in Amsterdam het grootste en het hevigste geweest.
Daarom is die naam Euterpenstraat bij iedereen zo gehaat gebleven.
En dus vervangen.
Ja.
En dan vind ik het mooi dat je op de foto, dan zie je gewoon die school die dat helemaal heeft doorstaan. En nu een goed functionerende school is waar het leven gewoon is doorgegaan. Ik heb er een keer een lezing gehouden in de aula voor de buurt over wat daar nou allemaal in die school gebeurd is. En dan merk je dat die mensen die daar betrekkelijk weinig van wisten zo enorm betrokken zijn bij die plek. Daar komen ze elke dag langs. En dus het besef dat daar een soort voorgebrachte van de hel was.
Hier is het gebeurd. Dat je dat bedenkt.
Ja, en dat is. En daarom vind ik zo'n foto. Op zichzelf kan je hem overal maken. Als je weet wat er gebeurd is, dan krijgt die foto een lading die echt overweldigend is.
Rolf, als jij die foto maakt,
ja,
wist jij het verhaal van deze school, van deze straat, toen je daar was?
Toen ik er was, wist ik het verhaal vooraf niet. Dus ik heb me er wel echt op
En voel je iets van de lading van wat zich daar heeft afgespeeld?
Ja, maar dat zit misschien ook in jezelf. Ik denk wel eens, dat het mooi is om al die plekken het fijn is dat al die plekken bewaard zijn gebleven. Bij deze heb ik wel een beetje een dubbel gevoel dat het nu weer een school is. Als je dan zeg maar zo die melkglazen ramen van de kelder ziet en zo, dat geeft toch een apart gevoel, ja.
Ja, of juist wel mooi dat je denkt, dit gebouw heeft het doorstaan.
Ja.
Het heeft weer zijn eigen functie terug.
Ja, dat is de andere kant. Dat is zeker ook zo.
Er is een hele discussie tegenwoordig. Wat doe je met beladen erfgoed, zoals het wel wordt genoemd? Dit is echt een voorbeeld van beladen erfgoed. En een zeldzaam voorbeeld dat het weer helemaal in zijn oude functie is teruggekeerd.
Een schuldige plek die weer onschuldige kinderen herbergt. Ja. We zijn in het Westen. We gaan vanuit Amsterdam naar een andere plek. Ook een gruwelijke plek, mag je wel zeggen. Vlakbij de Scheveningse Duinen. Het is de gevangenis daar. Die heeft een bijnaam ook gekregen. Die werd het Oranje Hotel genoemd. Daar is destijds een liedje over gemaakt door Peter Siers.
In het Hollandse Duin, dicht bij het Scheveningstrand. Daar speelde het noodlot zijn spel. Daar lag als een roofslot, te midden van zand, onze dierbaar Oranje Hotel. Het was er een voorbeeld van democratie. Daar telde geen rang en geen stand. Daar zat Krelis Boer naast intellectueel en een werkman naast grootfabrikant.
At dat Oranje Hotel, wie zaten daar? Wat waren dat voor mensen?
Nou ja, het is eigenlijk bekend als de plek waar het Nederlandse verzet opgesloten werd. Er was ook een versje van in de baaiers zit geen gaaiers. Maar Hollands glorie, potverdorie. Dat geeft een beetje aan dat held haftig, want daar zat het verzet. Dat klopt, die zaten er ook. Maar er zaten ook andere groepen. Het was eigenlijk een soort melting pot, een verzameling. Er zaten bijvoorbeeld heel veel gewone criminelen. En vooral dan economische delicten verdachten.
Zwarthandelaren.
Zwarthandelaren, zwartslachten en al dat soort. En dat kwam natuurlijk heel veel voor in de oorlog. Werd heel erg op onderzocht. En dan was het ook de plek waar de Joden uit Den Haag en de omgeving zo lang werden vastgehouden voordat ze naar Westerbork gingen in één trein. En dat betekent dat er dus heel veel cellen gevuld waren met Joden en waar ook Joodse kinderen bij waren. En dan gaat het echt om duizenden, want er was echt een grote Joodse gemeenschap in Den Haag.
Die zaten daar ook in die cellen vast?
Die zaten dan in die cellen, met kinderen en al. Dus dat geeft een totaal andere beeld dan je denkt dat daar alleen verzetstrijders zaten. En waarom die gevangenis ook zo dramatisch was, is hij ligt schuin tegenover de Waalsdorpenvlakte. Er was zelfs een klein poortje, een soort extra uitgang, waar die ter dood veroordeelden, of degene die geëxecuteerd zou worden, door dat poortje heen naar de Waalsdorpenvlakte werden geleid, waar ze werden geëxecuteerd. Daar hebben we het over een paar honderd, waarschijnlijk 250.
Ja. Je wist als je door dat poortje moest, dan was het afgelopen.
Ja, dat was de laatste gang van die mensen. En dat was natuurlijk algemeen bekend. Dus wij kunnen ons nu geen voorstelling maken van de spanningen waaronder die mensen daar geleefd hebben. Dat moet echt gruwelijk geweest zijn.
We zien op de foto de gang waarin ook de dodencel is. Tegenwoordig is het de Nationaal Monument, het Oranje Hotel, herinneringscentrum. Die dodencel nummer 601. Ik ben daar zelf vorig jaar geweest toen het Nationaal Monument was. Als je in die dodencel staat, Rolf, misschien heb jij dat ook wel zo ervaren. Ik moest daar een presentatietekst doen. Ik kreeg het bijna niet uit mijn keel. Op de een of andere manier hangt er een spanning in die cel. Hangt er een lading die je bijna verlamt. Maar jij hebt hier de foto's gemaakt.
Ja, dat klopt. Het is heel, heel bizar omdat je allerlei teksten ook ziet in waar mensen liedjes schreven. Of
op dagen, de muur.
Op de muur, dagen aftelden en... Ja, dat geeft wel echt het beeld, zeg maar, dat mensen daar echt ook soms de hoop verloren hadden.
Het was ook een hopeloze cel natuurlijk. Ja. Hè? Als je daarin zat, dan wist je ook, het is voorbij.
Ja.
Ja. Ja. Jij hebt die foto gemaakt een beetje van onderen af. Je ziet de gang, je ziet de open celdeuren staan. Hoe heb je deze foto willen maken?
Ja, ik vond die gang gewoon een mooie uitstraling hebben. En ik vond dat hij het mooiste tot zijn recht kwam als ik hem vanaf een laag standpunt zou nemen. En,
het heeft ook met die kleuren te maken. Het is allemaal ergens tussen rood en bruin in. Ja. Waardoor die beetje haveloze sfeer.
Ja.
Ik vind het ook echt een heel aangrijpende plek.
Ja.
Daar zie je ook hoe nuttig het is om dit soort monumenten in stand te houden. En eigenlijk zo authentiek mogelijk aan het volk te presenteren. Het is trouwens heel jammer. Want ze hadden nu bij de herdenking, 75 jaar herdenking, hadden zich duizenden bezoekers gerekend. En dat is door corona allemaal in het water gevallen. Het is de moeite waard om daar terug te komen voor iedereen eigenlijk.
Zeker. Het is een gruwelijke plek. Zeker, zo voel je het ook. Maar het is ook een plek waar ook troost is geweest. Ja. Onderling. Van mensen die elkaar toch hielpen op de een of andere manier.
Er is een prachtig boek over het Oranje Hotel geschreven door Bas von Benda Beckman. Daarin komen dat soort momenten ook op. Het verhaal wat mij het meest bij is gebleven, is dat er mensen waren die graag naar de tandarts gingen. En waarom? Want het was een hele goede, aardige en hartelijke tandarts. En die had een leuke truc. Die schreef namelijk de rekening. Die stuurde hij naar de familie in overleg met degene die geholpen was. En dan schreef hij op de rekening allemaal gegevens over die mensen, hoe het met ze ging. Dus die tandartsrekening functioneerde eigenlijk als een soort illegale berichtendienst.
Mooi.
Dat vind ik zo prachtig.
Een soort postiljon d'amour. Ja, mensen die daar in de gevangenis zaten, mochten toch naar de tandarts.
Ja, er was natuurlijk ook wel een zekere medische verzorging. En als je last van je tanden, kon je... Sommigen deden het ongetwijfeld expres. Het zal ongetwijfeld gebeurd zijn, dat weten we niet. Maar dat de tandartsrekening ergens een verlichting geeft, dat hebben we eigenlijk nog nooit gehoord.
Postiljon d'amour, vanuit het Oranje Hotel. Ik kijk naar een foto in Rotterdam gemaakt. Een oud stuk muur. Het is hartje Rotterdam en ik herken het ook meteen omdat we daar de prachtige Erasmusbrug op de achtergrond zien. Rolf, een muur die jij fotografeert.
Ja.
Vertel, wat is dit voor een muur die we hier zien?
Ja, dit is een stukje van de muur van Loods 24 die bewaard is gebleven. En dat was zeg maar de omheining van de plek waar de Joden in Rotterdam werden gevangen gezet. En ik heb die gefotografeerd vanuit de binnenkant van Loods 24. Dus dit is eigenlijk de plek waar de mensen die daar zaten tegenaan keken. Ook deze heb ik van een wat lager punt gefotografeerd, zodat die muur wat hoger lijkt. Aan de andere kant staat een indrukwekkend kindermonument. Maar ik denk dat gaat misschien ook weer afleiden van de muur. En ik vond dat het daar...
Want dit is waar de mensen op uitkeken.
Precies.
De mensen die gevangen zaten, die hebben dit steeds gezien.
Ja.
Als je nou kijkt, het lijkt eigenlijk zo dicht bij de stad.
Ja,
want die Erasmusbrug die dringt zich op. De stad is vlakbij.
Ja, dat klopt. Eigenlijk door die brug, die er toen nog niet was, zie je hoe dicht bij de stad is. En terwijl tegelijkertijd voor die mensen die er zaten, dat de stad zo ver weg gevoeld moet hebben. Dat was wat mij vooral in deze plek ook
raakte. Ze waren
raakte.
Verloren daar ja. al. Want ja, helemaal die zaten daar.
Ja. Ja. Nou, daar zaten de Joden die zich moesten melden of die waren opgehaald uit Rotterdam en omgeving en zelfs de Zuid-Hollandse eilanden. Dus dat was al een vrij groot gebied.
Over hoeveel mensen hebben we het?
Over 6.000-7.000 Joden die vandaar zijn gedeporteerd en op die plek dus hun treinreis naar Westerbork moesten afwachten. Dat gaat echt om duizenden mensen. En het was een haventerrein. Het waren gemeentelijke haveninrichtingen. Er stonden allemaal loodsen. En één daarvan, Loods 24, die stond dus daarachter. Daar kun je niks meer van zien. Alles is veranderd. Allemaal nieuwbouw. En totaal onherkenbaar. Maar die muur hebben ze laten staan. En toen die op een gegeven moment ook gesloopt zou moeten worden, is er ook een actie gevoerd door een Rotterdamse onderwijzer. Die overigens zelf Joods was en in de oorlog aan deportatie was ontkomen. Na de oorlog was hij directeur van een school geworden, rector. En heeft hij enorm zijn best voor gedaan om die muur te laten staan. En nu staat hij daar als een verpletterend monument eigenlijk. Want dat is de muur waarachter het allemaal gebeurde. En je hebt echt niet veel, als je daar bent, niet heel veel fantasie nodig om je voor te stellen wat een uitzichtloze, rampzalige plek dat is.
Nee.
Dat is geweest. Loods van 24 is eigenlijk tamelijk onbekend. We hadden het net over het Oranje Hotel. En in de meeste provincies waren dus wel plekken waar Joden tijdelijk werden verzameld om van daaruit, als er weer een grote groep was, per trein te worden afgevoerd. En vooral in Den Haag en Rotterdam ging dat om hele grote aantallen.
Ja.
En ja, als je ziet Rotterdam met 7.000 Joden bijna die daar zijn weggevoerd en van wie bijna niemand is teruggekomen. Dat is ook een enorme aderlating voor de stad geweest.
En eigenlijk dus allemaal via deze plek.
Allemaal via
hier is het gebeurd.
Zo goed als allemaal via deze plek. En precies wat je net zei. Heel dicht bij de stad. Maar mentaal heel erg ver weg. Want ja, ze hadden met niemand meer contact.
Wie pakte ze op? Waren dat de Duitsers? Was dat de Rotterdamse politie?
Ja,
hoe ging dat?
Voornamelijk de Rotterdamse politie. Rotterdamse politie had een speciale afdeling, zoals alle stedelijke politiekorps in Nederland. En die hadden bijna altijd ook een soort schuilnaam. Die heette politieke politie of die heette centrale controle, heet het in Utrecht. En in Rotterdam heette het groep 10. Dan met een Romeinse X geschreven, groep 10. En dat was een grote groep. Waar echt de jacht op de Joden voluit werd bedreven. Daar kwam bij dat die politieagenten een premie kregen voor elke Jood die ze arresteerden. Dus die werkten daar extra hard aan. En bovendien waren ze erop geselecteerd. Daar werden geen socialistische zonen van havenarbeiders bij gezet.
Was er één iemand die daar uitsprong? Kennen we één iemand?
Ja, er zijn verschillende namen. Maar het is niet zo dat er één het allemaal domineerde zoals je dat in veel andere plekken ziet. Er zijn heel veel hele beruchte types. Ze zijn na de oorlog overigens over het algemeen behoorlijk zwaar gestraft voor wat ze deden. De sfeer, de mentaliteit in die stedelijke afdelingen, die was echt zo gruwelijk. Want zij probeerden door het mishandelen van Joden nieuwe adressen te krijgen, waar ze dus weer nieuwe, ja, eigenlijk oneerbiedig gezegd, omzet konden maken. En in feite durf ik wel te zeggen dat die afdelingen criminele organisaties waren in het politiebureau. Want ze stalen en ze mishandelden en ze roofden en ze persten af en ze deden alles wat in het wetboek van strafrecht verboden was. Dat was echt het allerzwartste wat we in de bezettingstijd hebben meegemaakt. En daar staat dat loods 24 en die muur eigenlijk ook een beetje voor.
En zo zijn dus bijna 7000 Joden, Rotterdamse Joden en hun kinderen afgevoerd. Ja. Dit is het einde van dit eerste deel van onze serie podcasts getiteld Hier is het gebeurd. De andere 4 afleveringen zijn, net als deze, te beluisteren op de bekende podcastplatforms en ook op de website van de uitgeverij, wbooks.com. Wie de plekken zelf wil bezoeken, vindt de coördinaten daarvan in het boek, maar veel mooier is het natuurlijk nog om de verhalen in het boek te lezen en de mooie foto's te bekijken. Voor aflevering 2 gaan we naar het noorden en daar horen we het verhaal over de executie van 15 mannen en jongens alleen maar omdat er een paar boomstammetjes op de weg lagen. Ik ben Margriet Vromans. Tot de volgende aflevering.